Op deze dankdagmiddag is de lezing van Gods woord uit 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16.
En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beter broods in uw hand. Maar ze zei: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord. Maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia.
Zoals we gewoon zijn, gemeente, wordt op de middag van Dankdag en Biddag de stof, het Bijbelgedeelte, bepreekt dat de kinderen van de Johannes Calvijnschool gisteren in de Bijbelvertelling hebben gehoord. Vandaar de schriftlezing vanmiddag uit 1 Koningen 17. Nu is het u misschien al opgevallen dat het gedeelte dat we samen gelezen hebben eigenlijk twee verschillende geschiedenissen vertelt. Allereerst de geschiedenis van Elia bij de beek Krit en vervolgens de geschiedenis van Elia bij de weduwe van Zarfat. Het zal mij niet verbazen, en ik begrijp dat trouwens ook, dat de meester of juffrouw om die reden gisteren in de klas een keus heeft gemaakt en een van beide geschiedenissen vooral heeft verteld aan onze kinderen. Ik was in eerste instantie geneigd om dat ook te doen in de voorbereiding voor de prediking, totdat mijn oog viel op de gouden draad die eigenlijk door deze twee geschiedenissen heen loopt. En dat is de gouden draad van Gods belofte. Die draad begint in vers 1. Als de Heere Elia roept en hem de opdracht geeft om naar Achab te gaan. Ook dat is een belofte die God geeft, maar dan aan Achab. En dat is niet een mooie belofte, er komt geen regen. Die gouden draad wordt vooral zichtbaar in vers 5. En in vers 15, dat zijn ook de twee versen die het uitgangspunt zijn voor de prediking. Vers 5, Elia dan ging heen en deed naar het woord van de Heere, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En in vers 15 komt eigenlijk nagenoeg dezelfde woorden weer terug. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. En ik wil me vanmiddag vooral richten op die lijn in dit gedeelte, dus de lijn van Gods belofte in dit gedeelte. Onder het thema God danken in afhankelijkheid. God danken in afhankelijkheid en onafhankelijkheid. We danken God om zijn zorg, om zijn leiding en om zijn belofte. Dus om zijn zorg, om zijn leiding en om zijn belofte. Opeens staat Elia daar, als vanuit het niets, oog in oog met koning Ahab. En dat is wel opmerkelijk. Normaal gesproken in de Bijbel wordt eerst een profeet voorgesteld. Wordt verteld hoe de Heer een profeet heeft geroepen tot het bijzondere ambt van het profeetschap om het woord van God te verkondigen. Wordt ook iets over zijn achtergrond verteld, waar hij geboren is, wie zijn vader is, hoe oud hij wellicht ook is en wat zijn werkterrein is. Maar als het gaat om al die dingen, de achtergrond van Elia, dan laat de Bijbel ons eigenlijk met heel veel vragen achter. Ook de uitdrukking, zoals dat in onze vertaling terugkomt, Elia de Tisbiet. Ook daarover is al de nodige discussie. Dat begint al met de vraag, als het een plaats is, waar ligt die plaats dan precies? Niemand die het weet. En trouwens, betekent dit woord eigenlijk wel iets van de achtergrond van de geboorteplaats van Elia? Mag je het ook misschien niet zo lezen? De veldwerken, de veldarbeider, de man die van het platteland komt en die daarom als vanuit het niets opeens oog in oog staat met koning Ahab. Het zou inderdaad ook heel goed kunnen. Waar deze man vandaan komt, wie zijn vader is, wat zijn geboortegrond is, we weten het niet. En dat zou nog tot daaraan toe zijn als we tegelijkertijd wel weten dat Elia gerekend wordt tot de grootste van de profeten in het Oude Testament. Ik zeg de grootste, de grote, de enige, die met kop en schouders boven alle andere profeten uitstikt. Die zijn sporen heeft getrokken in het Oude en in het Nieuwe Testament. In beide delen van de schrift kom je zijn naam tegen en als zijn naam klinkt, dan klinkt hij met ontzag, met respect, Elia. Dat was dé man van God, die op een beslissend moment in de geschiedenis van Israël door de Heer werd gebruikt om het woord van God te verkondigen. Waarom al die onzekerheid en waarom al die onduidelijkheid? Als er één is geweest die het wel wist, dan is dat toch God de Heilige Geest geweest. Wel om vanaf het begin duidelijk te maken dat het niet in de eerste plaats gaat om Elia, een man van gelijke beweging als wij, maar om de boodschap die Elia brengt op een uniek moment in de geschiedenis van Israël. Op een kruispunt. En dat kun je niet zomaar van alle andere profeten in het Oude Testament zeggen. Meer dan eens komen profeten tegen die zij aan zij meelopen met een koning. Denk alleen maar aan de profeet Nathan. De hofpredikant van koning David, die gevraagd en ongevraagd vrije toegang had tot het paleis van koning David en het woord van God aan David vertelde, soms prachtige beloften van de Heer, soms ook een hele aangrijpende, een confronterende boodschap van de Heer, maar hij liep mee met de koning. En hij werd ook door de koning geraadpleegd, om advies gevraagd. Wat vindt de Heer hiervan? En wat is de mening van de Heer als het gaat om dit onderwerp, dit plan dat David samen met zijn andere adviseurs had bedacht? Maar dat geldt niet voor Elia. Elia loopt niet mee met een koning. Elia staat tegenover een koning. Het zijn geen vrienden van elkaar. De profeet en de koning, Elia en Ahab, sterker nog, Ahab kan op enig moment het bloed van Elia wel drinken. Hij haat hem. Dat komt niet omdat deze mannen met elkaar botsen, twee verschillende persoonlijkheden of karakters. Dat heeft te maken met de God van Ahab tegenover de God van Elia. Hoewel de wieg van Ahab in Israël staat en hoewel hij komt uit een Joods geslacht, een Israëlitisch geslacht, is Ahab getrouwd met een buitenlandse vrouw, koningin Izebel, uit het noorden van Israël, uit Sidon. En deze Izebel heeft niet alleen haar eigen gewoonte meegenomen en een plaats gegeven in het paleis van koning Ahab. Ook zij kan net als wij haar opvoeding niet verloochenen. Izebel heeft ook haar goden meegenomen en vooral één god, de god van Tyrus en Sidon, en dat is Baal. Maar ze heeft het voor elkaar gekregen dat ze niet alleen een privévertrek krijgt in het paleis van Ahab, waar ze alleen voor deze God kan buigen en hem alleen kan dienen, Nee, haar man doet ook mee. En hielden ze het dan nog maar achter gesloten deuren, zodat het volk voor de rest er niet mee werd belast. Maar Isabel heeft haar man zover gekregen dat midden in de hoofdstad van het tienstammenrijk Samaria een paleis, een tempel wordt opgericht voor koning en de god Baal. Hij wordt als koning en als god vereerd. Het wordt staatsgodsdienst dus in het tienstammenrijk. En dat is nieuw in de geschiedenis. Tot op dit moment toe zag je dat de koningen van het tienstammenrijk half om half de Heere wel, de Heere niet dienden. En naast de God van Israël ook de afgoden dienen. Agab is de eerste die radicaal daar een einde aan maakte, samen met Isabel de godsdienst van Baal tot de officiële, tot de staatsgodsdienst uitroept. En dat brengt niet alleen een andere sfeer mee in het Rijk, dat brengt ook meteen een hele andere religie mee in het Rijk. En dat maakt ook dat er geen ruimte meer is voor de dienst van de Heer. Wie dat vooral aanvoelt, dat is Isabel zelf. Ze ontketent een vervolging op de profeten van Israël als God. Geen profeet is meer veilig in het tienstammenrijk. En Agab laat dat allemaal toe. Hij laat het toe dat zijn politie in opdracht van Isabel de profeten van de Heere vervolgt, inrekent, opsluit en ook ombrengt. Er is sprake dus van vervolging in de dagen van Agab. Nu, dat maakt dat deze twee, koning Agab en Elia, niet samen door één deur kunnen. Twee totaal verschillende mannen, die twee totaal verschillende goden dienen, staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat is dat eigenlijk voor een godsdienst? En wie is eigenlijk die god Baal? Wel, het is een hele populaire god. Niet alleen in het tienstammenrijk en in het noorden van Israël, Tyrus en Sidon, het huidige Libanon. Maar je kan eigenlijk zeggen dat hele gebied daaromheen, Jordanië, Syrië, tot in het huidige Irak toe, wordt Baal gediend. En dan heeft iedere plaats en dan heeft iedere dorp zo zijn eigen cultuur daaromheen, zo zijn eigen insteek. Er zijn een aantal dingen die overal eigenlijk hetzelfde zijn als het gaat om Baal. Een van zijn machtigste wapenen is de bliksem, vuur uit de hemel. En van Baal wordt verteld dat hij sterft en opstaat één keer in het jaar. En aan Baal hebben we te danken, al dus de priesters van Baal, dat er vrucht is op het land. Dat de akkers bloeien, de rijke oogsten worden binnengehaald. Baal geeft die zegen. Baal geeft niet alleen de zegen van de vruchtbaarheid, zodat de gewassen voorspoedig groeien. Baal geeft ook de zegen van regen en van dauw. En het is trouwens ook Baal die de natuur in zijn macht heeft en rivieren kan bedwingen. Zo vertellen de priesters van de Baal en zo weten we dat uit teksten die gevonden zijn rondom deze godsdienst. Baal is dus een machtige god. En wie Baal aan zijn kant heeft, die heeft dus het voorspoed aan zijn kant, de zegen aan zijn kant. Nou, en daar tegenover staat Elia. Tegenover die grote, machtige, internationale godsdienst van zijn dagen staat Elia op sommige momenten helemaal alleen. Maar dat zijn dan wel de cruciale momenten. De momenten dat Elia als een gewone sterveling, een man net als u en ik, laat zien dat hij in de naam van de Heere de rivieren bedwingt door een pad bloot te leggen in de Jordaan. En dat niet Baal in staat is om op te staan uit de doden, maar dat een gewone sterveling zoals Elia in staat is om een kind op te wekken uit de dood. Straks bij de weduwe van Sarfat. En dat niet Baal bij machten is om vuur uit de hemel te slingeren, maar Elia laat zien tegenover het ganse Israël en tegenover Agab op die hoge berg Karmel dat op zijn woord de bliksem komt uit de hemel. En dat het altaar verteert. En hier in dit hoofdstuk die vanmiddag voor ons ligt opengeslagen, met de eerste kennismaking van Elia, merken we dat deze profeet namens God bij machten is om te zeggen, er komt gewoon geen regen meer. Of Baal dat meteen heeft geloofd, dat denkt u zelf. Ik denk dat de man bij zichzelf heeft gedacht, wat is dat nou voor een zonderling figuur? Waar komt hij vandaan? Ja, dat weten we eigenlijk niet precies. Hoe is hij binnengekomen? Wel, hij wilde u spreken. En hij kwam, sprak, ging en niemand weet meer waar hij is. Hij liet het woord achter in het paleis. Hij was een boodschappenjongen namens de Heere. Kwam met een woord van God, volbracht zijn plicht, zei Ahab de wacht aan en ging weer. En ik denk dat Ahab gewoon weer overging tot de orde van de dag. En misschien ook wel de eerste weken niet eens meer heeft gedacht aan Elia. Het leven gaat ook gewoon door, ook in Samaria. En deze man heeft trouwens nogal de nodige dingen aan zijn fiets hangen, ook als het gaat om de politiek van die tijd. Het was een machtige koning, zo weten we, met allerlei contacten in het buitenland, waar ook mensen waren die met respect over Ahab en het koninklijke huis van Ahab spraken. Een man van macht en van status. Nou, dan heb je ook geen tijd om aandacht te schenken aan een onbekend figuur ergens uit het oosten van het land die je komt vertellen dat er geen regen is. Maar als die regen uitblijft, en als de scheuren in de grond gaan lopen, en als het gewas op de akker gaat verschroeien, en als de wijngaarden uitdrogen, dan wordt het anders. Dan begint toch de vraag te rijzen, hoe heet die man ook alweer? Die maanden geleden hier als vanuit het niets opeens voor ons stond, waar is die eigenlijk gebleven? Niemand die het weet. God heeft Elia verborgen, zo staat er, kijkt u even met me mee, bij de beek Krit, vers 3. Ga weg van hier, wend u naar het oost, verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En opnieuw moet ik tegen u zeggen, waar die beek Krit precies ligt, ook dat weet niemand. Het enige wat we weten, wat we vermoeden, is dat het in de nabijheid van de bronnen van de Jordaan is, dus in het noorden, in de richting van Zarfat. Maar ook dat is maar een vermoeden. God heeft Elia dus goed verborgen. Waarom de Heere dat deed, was dat vanuit de angst voor Ahab, dat Ahab, nou dat denk ik niet, in de eerste plaats. Zou de God van Israël en de God van Elia bang zijn voor Ahab? Als deze man, en niet alleen hij, maar ook andere profeten, zo vaak laten zien dat de legers van de hemel zoveel machtiger en zoveel talrijker zijn dan een leger van koning Ahab, of dan een leger van de Midianieten, of dan een leger van een ander land. En zou God trouwens soldaten nodig hebben om zijn knechten te kunnen beschermen? Nee, ik denk dat achter dat woord verberg iets anders schuil gaat. Wat moet voor Ahab verborgen worden? Het woord van Gods belofte. Het woord van hoop. Het woord van heil. Het woord van zegen. Met dat Elia die boodschap heeft achtergelaten in het paleis. De hemel is van koper en de aarde van ijzer. Er zal geen druppel meer op de aarde, omdat de God van Israël dat spreekt. Haalt Elia ook in één keer de hoop weg uit het paleis van Ahab. En dat is eigenlijk veel aangrijpender nog dan de droogte die al ontstaan is. Nog niet eens de klap die de Heere geeft door die hongersnood die nu ontstaat. Maar dat in die nood en in die droogte en in de ellende die gaat ontstaan, er geen woord van God klinkt. Geen woord van heil, van troost. Genade. Het is gewoon stil in Israël. Die stilte begon al door die vervolgingen. De profeten werden vervolgd. Een aantal kunnen de dans ontspringen omdat een van de knechten van Achab op Batja buiten zijn koning om de profeten verborgen heeft in Spelonk. Maar ze zijn verstopt en ze moeten zwijgen. De profeten scholen de opleiding voor profeten in de dagen van Elia zijn ook opgedoekt. Veel te gevaarlijk. En zelfs Elia, de man van God, wordt door God weggehaald uit het tienstammenrijk. Zodat het stil wordt in het oordeel. Daar ligt denk ik al de eerste reden vandaag om de Heere te danken, denkt u niet? Dat met alle zorgen die er waren in de achterliggende maanden, in het seizoen dat achter ons ligt. En ik denk dat ik toch niet te veel zeg als ik zeg dat in het algemeen gesproken de zorgen alleen maar toe zijn genomen in de achterliggende maanden. En dat je niet over de profetische gaven van Elia hoeft te beschikken om vanmiddag te zeggen, waarschijnlijk zullen die zorgen nog meer gaan toenemen bij u thuis en bij ons thuis, in de maatschappij en in de samenleving. Dat dat niet is gebeurd in de achterliggende tijd. Wat niet? Dat het stil werd. Dat het woord van God niet klonk. Zondag aan zondag. Dat je Bijbeltje kon opendoen in je eigen leven en op je eigen tijd en in je eigen kamer. Dat de meester of de juffrouw de dag kon beginnen met een Bijbelvertelling. Dat we samen konden komen als gemeente rondom het geopende woord om Gods aangezicht te zoeken in het gebed en de zorgen vanuit de verschillende situaties vanuit onze gemeente, maar ook de zorgen vanuit de samenleving, de zorgen vanuit het kerkelijk leven, neer konden leggen voor Gods genadetroon. En dat de Heere een woord had. Ook woorden van troost, van hoop, van heil en van verwachting. En dat de ondertoon van die prediking keer op keer was, de Heere regeert. Wat er ook gebeurt. Hij is de enige die onveranderd blijft in zijn trouw, die dag en nacht beschikbaar is, waar je continu bij aan mag kloppen voor de meest kleine dingen in de ogen van een ander, maar die ons te neer kunnen drukken wellicht en voortdurend ook daarom ons uitdrijven naar Gods genadetroon. Stem van God klonk. En dat is het aangrijpende in deze geschiedenis van Elia. De man komt, zegt een woord, gaat en het blijft stil. Wat als God dat had gedaan in de achterliggende periode in ons leven, in onze samenleving, in het kerkelijke leven en in onze gemeente? Zeg ik te veel naar gemeente, of misschien zeg ik het dan maar voor mezelf, maar dat we net als aangaat dat misschien nog niet eens in de eerste dagen periode hadden gemerkt. Dat we opgeslokt werden door de dagelijkse zorg. Zeker als die zorgen gaan toenemen, zoals bij Achab en in het land van Achab. De mensen moeten gaan overleven, niets is meer vanzelfsprekend. Eten raakt op, stromen met water door de Jordaan worden steeds smaller, de putten geven steeds minder water. Dan ben je bezig met overleven en dan heb je het niet altijd meteen in de gaten dat het stil is geworden, dat ook de hemel geen woord meer spreekt. En als je dat dan opmerkt, als op een gegeven moment die vraag ook klinkt in de samenleving van Achab's dagen, waar is de Heere? Waar zijn de knechten van de Heere? Waar is het woord van de Heere? En het blijft dan ook stil. Of raak ik vanmiddag meteen ook bij u een gevoelige plek? dat wanneer we samenkomen op deze dankdagmiddag rondom het woord van God, u als het gaat om de zegening en de trouw van de Heere echt ook een aantal dingen kan opnoemen uit uw leven, waarvan u zegt, nou, dat vervult me met intense dankbaarheid als ik zie hoe God op dat moment echt heel concreet heeft gezorgd. We mogen dat ook zien als een verhoring van het gebed en daar doe ik natuurlijk ook helemaal niets vanaf. Maar de dragende grond onder uw leven, de stem van de Heere, het woord van God, prediking, de Bijbel lees, maakt u dat ook klein? Bent u daar ook onder verlegen? Waarom wel woorden voor u en niet voor uw buurman? Waarom wel woorden voor jou en niet voor de jongen met wie je gisteravond nog de vakken stond te vullen? Waarom? Waarom is het stil in hun leven terwijl ze het misschien niet eens doorhebben? En in de achterliggende maanden sprak de Heere elke keer tot jou. En nu vanmiddag moet ik je daarmee confronteren. Word je er misschien voor het eerst van bewust. God sprak. Hij nam zijn woord niet weg. En verborg het niet. Let trouwens ook even op de houding van Elia. Een en al gehoorzaamheid is het volgens mij. Kijkt u even met me mee. Het woord van de Heere, vers 2, geschiedde tot Elia. Zeggende, ga weg van hier. Wend u naar het oosten, verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. Ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Tegenover het oordeelswoord dat Elia moet aanzeggen bij Ahab, geen water meer uit de hemel, geen dauw meer op het land, verplaatst de Heere zijn dienstknecht naar een beek. Om hem daar te onderhouden. Drink, water, brood en vlees. Nou, domineer hoor ik iemand zeggen, dat is natuurlijk wel makkelijk. Elia hoeft eigenlijk niets te doen. Komt hem letterlijk aanwaaien. Vogels. Dat water zo langs hem heen, dat beekje. Zorgeloos bestaan, of niet? Nou, ik denk dat je één ding over het hoofd ziet vanmiddag. Dan moet je maar gewoon even heel concreet in de schoenen van Elia gaan staan. Elia moet dus drinken uit een beek. Dat is geen kraan waar je een glas onderhoudt. Dan drink je leeg. Maar om te kunnen drinken uit een beek, hebben we dat trouwens ook gedaan toen we in het noorden van Israël waren, drinken. Ja, dan moet je letterlijk door je knieën. Je handen zo. En drink. Let je even op die houding. Op je knieën en je handen zo. En als een vogel aankomt vliegen, dan kijk je niet naar de grond. Of achter je. Maar dan kijk je omhoog. En dan kunt u denk ik voor uzelf al de toepassing maken. Als we even terugkijken in de achterliggende maanden, gemeente, als het ging om eten, drink. Nee, wij dronken niet uit een beek, we dronken uit de kraan. Het kwam niet uit de lucht, we haalden het in de supermarkt. Maar die grondhouding van Elia, door de knieën, en omhoog. Dat is toch afhankelijk zijn? Elke dag moet Elia dat doen. 'S Morgens en 's avonds. de dag beginnen met door de knieën. Omhoog. De dag eindigen door de knieën. Omhoog. Gemeente, ik weet niet hoe het u ondergaat op dit moment, maar ik krijg, terwijl ik zo naar die Elia sta te kijken, een ongenadig hartpakslaag, u niet? Elke dag door de knieën. Elke dag naar boven kijken. Dat is afhankelijk leven, toch? En dat geeft toch dankbaarheid? Als je door de knieën moet gaan om te kunnen drinken. God laat het langstromen. Als je omhoog moet kijken om te ontvangen. God brengt het door de raaf. Dan blijft dus toch alleen maar Gods zorg over. Dan kun je toch met recht zeggen, de Heere zorgt. Gisteren, eergisteren, die week daarvoor, die maand daarvoor, het hele jaar. En morgen, morgen weer door de knieën. En weer omhoog. Dan staan we vanmiddag voor de dankdag. We hebben eigenlijk wel de houding om te danken. Zit er eelt op uw knieën? En ken je die beweging, die lege hand omhoog, het van God ontvangen. Ik zeg het heel voorzichtig, gemeente. Maar misschien hebben we de zorgen wel nodig, of niet? En misschien is dat in de achterliggende periode ook wel een van de dingen geweest die u en jij voor het eerst zijn gaan leren, toen het opeens niet meer zo vanzelfsprekend was. En toen je met de boodschappen moest gaan opletten. En toen je zag in de energiekosten hoe snel een maand voorbij is, terwijl je misschien nog 2 weken te gaan had. Vertaalde zich dat ook door in die houding, 's morgens en 's avonds, net als Elia, door de knieën en omhoog. Kijk, daar krijg je ook oog voor de plaats waar de Heer je brengt. Elia wordt bij die bronnen gebracht van de Jordaan, tenminste dat vermoed ik. In ieder geval is de water voorhanden. En dat is niet alleen Gods zorg in het leven van deze profeet. Daarmee houdt de Heer ook op dit moment Elia een spiegel voor. Tegenover de droogte die zich in heeft gezet in het hele land. Waar Elia dan door Gods zorg aan wordt onthouden. Het raakt hem niet. Nee, dat heeft er niet mee te maken. Die kant moeten we vanmiddag niet op. Dat Elia de enige zou zijn geweest in de dagen van Ahab die God nog vreest. En dat is het zo erbarmelijk gesteld. Dus ook in de geestelijk opzicht in het 10-stammenrijk. Dat er nog maar 1 is geweest die God vreesde. En dat het daarom eigenlijk ook makkelijk is geweest voor de Heer. Om alleen maar in het leven van Elia zijn zorg te tonen. Ja, dat dacht Elia op enig moment wel, hè? Dat hij nog de enige was die overgebleven was. Maar God gaf hem meteen een tik op zijn vingers. Dat was hoogmoed, Elia. Er zijn er nog 7000 die de knieën voor mij niet hebben gebogen. Maar dat betekent wel dat Godvrezende mens in de dagen van Elia meeleden in die hongersnood. Ziek werden. Stierven. Waarom Elia wel? En de andere van Gods kinderen niet. Heeft dat te maken met Elia's leven, dat hij vromer is en uitblinkt in de godsvrees? Nou, wat denkt u van Obadja, de knecht van Agab, die de Heere vreest vanaf zijn kinderjaren af? Die zich niet kan herinneren dat er een moment in zijn leven is geweest dat hij God niet lief had. Ik nu vrees de Heere van mijn kindertijd, kinderjaren af. Tussen twee haakjes gemeend, en dat is toch ook je gebed als je die kleine kinderen vanmiddag hier in de kerk ziet. Als je ze ziet binnenkomen of zo hier en daar wat ziet schuiven of je hoort ze soms er doorheen zingen. Natuurlijk is dat mooi en dat tovert een glimlach op ons gezicht. Maar dan bid je toch. Of de God van Obadja ook werkt in het leven van onze kleine kinderen. Dat ze zich in de diepste zin van het woord thuis gaan voelen in Bethel, huis van God. De indrukken worden gelegd ook vanmiddag van de eeuwigheid vanuit het woord in hun kinderhart. De Heere dat in de loop van de jaren ook gaat verdiepen. Allereerst door de opvoeding van vader en moeder of door pleegouders. Maar ook door de prediking. Kijk naar Obadja. Nee, dat de Heere Elia apart parkeert en hem verbergt. Dat moeten we niet linken aan het leven van Elia. Dat moeten we verbinden met het woord van God. God verbergt zijn woord. Maar dat doet de Heere voor een bepaalde periode. Want als de Heere Elia onderhoudt aan de Bekrit, maar terwijl dat waterstroompje langzaam en zeker begint op te drogen, is het de Heere die weer opnieuw spreekt tegen de profeet. Kijkt u maar even met me mee, vers 8. Ga op, maak u op, ga heen naar Sarfat dat bij Sidon is. En woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Elia krijgt dus de opdracht van de Heer om te verhuizen uit de onbewoonde wereld, de Bekrit waar hij die tijd heeft gezeten, naar de bewoonde wereld, nota bene, naar de plek waar de wieg van Izebel heeft gestaan. Sarfat, een dorpje dat hoort bij Sidon, waar de vader van Izebel koning is. Notabene het broeinest van de godsdienst van Baal. Wil je weten waar Baal echt wordt gediend en de manier waarop Baal wordt gediend? Dan moet je naar deze streek gaan. God brengt Elia dus van de raven in het hol van de leeuw. Waarom doet de Heere dat? Waarom gaat de Heere nou deze merkwaardige gang? Is de ellende en de nood al nog niet groot genoeg in Israël? Israël is toch het volk van zijn verbond. En aan Israël heeft de Heere toch zijn naam verbonden. En nu geeft de Heere de opdracht aan Elia om te emigreren. Het woord gaat weg. Over de grenzen van het land. Want ik denk dat we een paar redenen kunnen ophalen vanuit de schrift om uit te kunnen leggen en te begrijpen waarom God zo handelt zoals hij nu handelt. In de eerste plaats gaat het de Heere nog niet eens om die koning Agab in Samaria. En om zijn vrouw Izebel. Maar het gaat God wel om de macht achter Izebel en Agab en dat is de macht van Baal. Nu God zijn dienstknecht zendt in het hart van het gebied van Baal, maakt de Heere tegenover deze afgodische machten, duistere machten, duidelijk dat ze helemaal niets in de melk te brokkelen hebben. En dat hij zijn knecht, die namens hem het oordeel van de droogte en van de hongersnood moest aankondigen, op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze brengt in het vijandelijke gebied, terwijl niemand hem een vlieg kwaad kan doen. God zorgt voor zijn woord. En tart daarmee de duistere machten van Baal. Hij brengt Elia onder het oog van Baal. En die kan hem niets doen. Dan ben je trouwens veilig als je de Heere mag kennen. De Heere voor je zorgt. Is het niet waar wat Psalm 91 zegt? U zal geen kwaad wedervaren. Hij zal zijn engelen gebieden. Dat ze u op de weg zullen behoeden. En misschien mag je dat op deze dankdag in stilte ook naar de Heere toe beleiden. Als je terugkijkt op de achterliggende periode. Op een bijzondere manier heeft de Heere gezorgd. Niet alleen heel concreet als het gaat om je leven en je gezondheid. En er zijn er meerdere onder ons die daarvan kunnen gewuigen. Toch als we terugkijken op de achterliggende jaren en achterliggende maanden. Gods zorg en Gods bewaring. Maar dat daar doorheen ook de bewarende hand van de Heere zichtbaar werd als het gaat om het woord van God in je leven. Dat de leiding en de zorg van de Heere samenviel met zijn zorg en bewaring van het woord van hem in je hart en in je leven. En dat sommige cruciale momenten die er waren in je leven, waarin het voor je gevoel erom ging spannen, gemarkeerd werden door het woord en dat de Heere door de belofte van het evangelie of door de prediking van het woord liet zien. Bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Kijk, dat is de rust waarmee Elia ook naar Sarefat gaat. Het is ook maar gewoon een mens die op dit moment heel goed in de gaten heeft dat als Agab hem te pakken krijgt, hij Agab ook meteen weet wat hij met Elia wil gaan doen. Een vermoorden. Maar hij aarzelt niet als de Heere zegt, maak u op, ga naar Sarefat. En hij zegt ook niet tegen de Heere, Heere, Sarefat, dat ligt in vijandelijk gebied. Dat is het thuisland van Izebel. Kan ik niet naar Syrië gaan of naar Egypte, waar ik in ieder geval de dans... Nee, hij gaat. Waarom? Omdat het woord zoveel kracht heeft in het hart van Elia. Dat hij wil gaan. Er is nog een reden, denk ik, waarom hier de leiding van de Heere niet alleen zichtbaar wordt in het leven van Elia. Maar ook zichtbaar wordt in het leven van mensen. Let u er even op bij wie Elia moet gaan intrekken. Laten we het nog maar even lezen. Hoe ze heet, dat is onduidelijk. Maar het is in ieder geval wel bekend, vers 9, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Dat zegt God, terwijl deze weduwe zich nog van niets bewust is. Waarom zegt de Heere dat dan zo? Want als je dit zo leest, dan denk je dat deze vrouw al lang weet wie er zo meteen aankomt. Maar als Elia dan Sarefat binnenloopt, dan kent ze deze man niet eens. En dan weigert ze in eerste instantie ook dat verzoek van Elia. Geef niet alleen een glas met water, een beker water, maar wil je voor mij ook een paar koekjes meenemen? En dan zegt ze, dat kan niet. En uit die reactie kunnen we opmaken dat deze weduwe van Sarefat niet weet met wie ze te doen heeft. Toch zegt God, ik heb u geboden. Wel, dat is de stelligheid waarmee God spreekt. De zekerheid. Terwijl het nog moet gebeuren. Terwijl het wonder in Sarefat nog moet plaatsvinden. Terwijl de weduwe van Elia Sarefat nog moet gaan beleiden wie de God van Israël is. Zegt de Heere al vanuit die zekerheid, vanuit die stelligheid. Ik heb het geboden. Maar is dat ook niet de kracht van het woord? Maakt de Heere daarmee ook het verschil tussen hem en tussen Baal? Bij Baal moet je het maar afwachten. Hè? Je weet nooit precies waar je aan toe bent. Het kan meevallen, het kan tegenvallen. En kijk eens naar die priesters jaren later op de Karmel. Baal kan ook opeens stilvallen, zegt hij niets. Roep je nog zo hard? En daartegenover staat dan de zekerheid van het woord van God. Ik heb geboden. God spreekt alsof het al allemaal achter de rug is. Terwijl het nog moet gebeuren. En maar als je de Heere kent, dan ken je die zekerheid van het woord toch ook. Als God iets belooft in je leven, dan zegt hij niet tegen je van nou, het gaat waarschijnlijk zus en zo. Het kan daarvan afhangen. Nee, dan voorzegt God de vervulling. En het pad naar de vervulling houdt de Heere voor zijn eigen rekening. Elia weet waar hij naartoe moet. Naar Zarfat. En hij weet ook wie hem daar ontmoet, een weduwe. Waarom? Omdat God het heeft gezegd. En daarom gaat hij. Mag ik even met u terugkijken in de achterliggende maanden? Heb jij de kracht van het woord ook zo sterk in je hart gevoeld? Te beginnen gewoon bij Gods dagelijkse zorg, net als Elia. 'S Morgens door je knieën, je handen omhoog. 'S Avonds door je knieën, je hand omhoog. Dat afhankelijke leven met de Heere is geen onzeker leven, toch? Dan stap je niet 's morgens je bed uit met het idee van, nou ja, gaan we vandaag nu wel of niet bidden? Want ja, hoe zal het? Het enige wat je hebt, dat is de belofte. En de God van de belofte toch. En als de Heere die belofte met kracht in je hart legt, dan is dat toch geen misschientje. Dan is het een zeker weten. Vast geloof, gegronde hoop. Waarom? Niet omdat de omstandigheden gunstig zijn, die zijn voor Elia helemaal niet zo gunstig. Hij moet naar het vijandelijke gebied. En dan komt hij bij een pakhuis terecht, vol met allerlei goederen. Hij komt bij een weduwe terecht die haar laatste beetje wat ze nog aan eten heeft, zometeen wil gaan omzetten in een koekje voor haar en voor haar zonen. Dat is dan het laatste wat. Dus geen volle koelkast, geen volle voorraad, nee, armoede. Bittere armoede, dat is het adres waar de Heere Elia naartoe stuurt. Maar de rijkdom ligt in die belofte. In de God van die belofte. En daarom spreekt Elia die vrouw aan. Ook als ze zegt, Elia, wat zeg je me nou? Ik heb helemaal niets meer om te eten. Een paar houtjes ben ik aan sprokkelen voor het laatste vuurtje om mijn koekjes te kunnen bakken. En dan is het op, lege kast. En een volle belofte, zegt Elia. En daarom kan het. Kijk, dan heeft een mens krediet op God. Dan ben je rijk in je armoede. Omdat je de Heer aan je zij hebt. Er is nog iets trouwens, kijkt u even met me mee. En dat is een van de laatste dingen vanmiddag. Waarom stuurt de Heer nou Elia naar een weduwe? Om daardoor duidelijk te maken wie de God van Israël is. Wat ik ermee bedoel te zeggen is heel eenvoudig dit. Nou, laat het maar even spiegelen. Wat is nou eigenlijk de taak van de koning van Israël volgens Gods woord? De belangrijkste taak van een koning van Israël is niet om veel paarden te houden, zoals Agab doet, dat is een hobby. En om die paarden in leven te houden, struint er zo meteen heel Israël af op zoek naar weidegrond. Het maakt hem helemaal niets uit dat mensen voor de rest verhongeren als ze paarden maar blijven leven. De taak van de koning is ook niet om veel paleizen te bouwen en landerijen te winnen zoals Agab dat doet. En ten koste desnoods van zijn achterbuurman Nabot. Nee, de taak, de roeping van de koning van Israël is volgens de woorden van de Heere om de wees, de weduwe en de vreemdeling te beschermen. Om hen barmhartigheid te betonen. En nu er goddeloze koning in het tienstammenrijk op de troon zit. Passeert God die koning en daarin het volk. En stuurt zijn knecht Elia uitgerekend naar het land van Baal om daar zijn genade, zijn ontferming, zijn zorg te demonstreren in het leven van deze onbekende weduwe. Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, dit is nou de Heere ten voeten uit. Aan de ene kant onnavolgbaar in zijn handelen, toch soeverein. Soeverein. Zoals de zaligmaker dat later opmerkt in het Nieuwe Testament. Dat God in zijn verkiezende handelen al die weduwen in Israël voorbij ging. En Elia stuurde naar die ene weduwe in het land van Tyrus en Sidon. Dat is verkiezend handelen, ja. Maar geen kil handelen. Geen willekeurig handelen. Geen hardvochtig handelen. Maar een handelen waarin de Heere aan Israël laat zien, dit is wie ik nu ben en wie ik ook voor u wil zijn. Een God van weduwen, van weduwnaren, van vreemdelingen. Zo handelt de Heer. Mag ik dat zomaar eens vragen, ook in de richting van de weduwen en de weduwnaren in het midden van onze gemeente. Zien we nou niet in die geschiedenis van de weduwe van Sarfat, wie de God van Israël is, als hij dat zegt in Psalm 146, de Heere houdt de weduwe staan. Dat beeld ontroert me altijd. Iemand staande houden betekent dat iemand eigenlijk omdreigt te vallen. En God maakt met die belofte duidelijk dat hij dus van die situatie weet. Je valt om. En daartegenover zegt de Heere dan maar, ik houd je staande, ik houd je overeind. En als u even kijkt naar die belofte, Psalm 146, dan staat er niet, ik heb je overeind gehouden daar en toen. Of ik heb je een keer opgevangen toen je bijna omviel. Maar dan is het een woord wat voor elke dag is. Ik houd je staande. Nu, vanmorgen, afgelopen nacht, gisteren, vorige week, vorige maand, afgelopen seizoen. En geeft dat ook geen reden om God te danken? Hij gaf toch kracht, of niet? Hij hield staande. Door mensen om je heen. Door gebeden. Maar ook heel concreet door zijn dagelijkse zorg. Door een plek te geven waar je op adem kon komen. Net als Elia die plek van de Heere later krijgt onder jeneverstruik. God hield hem staande. Ook heel concreet door tegen Elia te zeggen, Elia, voordat we met elkaar gaan praten, voordat ik kom met mijn troostrijke woorden, wil ik eerst dat je goed gaat slapen. En hier heb je een bord goed eten. Staande houden, dat zit hem niet alleen in mooie woorden. Dat zit hem vooral, let u even op de volgende, vooral in Gods dagelijkse zorg. In het afhankelijk zijn van de Heer. Ook als het gaat om rust, eet, drink, veiligheid, kracht. Daarom stuurt de Heer Elia naar de weduwe van Sarfat. Om te laten zien aan Israël dat de God van Israël een God van weduwe, weduwnaren, wezen en vreemdelingen is. Kijk, dan mag jij nou vanmiddag ook je hand opleggen. Niet alleen als weduwe, als weduwnaar, als pleegkind. Als kind dat opgroeit in een gebroken situatie, als man of vrouw die alleen staat voor het gezin. Maar ook met je eigen zorg, met je eigen moeite, met je eigen kruis, met je eigen last, met je eigen zorg. God van Elia heeft oog voor dit soort mensen. Het laatste vanmiddag. Kijkt u nog één keer met me mee naar de tekst. Dat is in het slot. Vers 15. Ze ging heen. Ja, Elia geeft de opdracht om het laatste wat ze heeft om te zetten in de maaltijd. Ze gaat heen. Ze doet naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Je ziet hier eigenlijk een soort doorgaande lijn. Die doorgaande lijn begint met vers 5. Elia ging heen en deed naar het woord van de Heer. En nu hij aankomt in Sarfat, namens God en de belofte van de Heer legt bij die weduwe, gaat de weduwe heen en deed naar het woord van Elia. Ja, je mag hier inderdaad lezen naar het woord van de God van Elia. Wat voor lijn zien we hier eigenlijk openvallen in de schrift? Wel deze lijn, dat de zegen van de Heer alleen maar wil vermenigvuldigen. Tegenover de vloek van de Heer over het land Israël. Als gevolg van die zonde. Het oordeel. De zonde put uit. De zonde breekt af. De zonde maakt stuk. De zonde dood. En daartegenover staat nu het woord en de God van Elia. Elia gaat erop uit, niet om de belofte en de zegen voor zichzelf te houden, dat, mag ik dat woord één keer gebruiken, dat vloekt met God, de belofte en de zegen voor jezelf houden. Maar om anderen in die belofte van zegen te laten delen. Mag ik die lijn vanmiddag even heel concreet maken, gemeente? En dat zeg ik, versta me vanmiddag goed, zonder hoogmoedig te worden of wat dan ook. Maar we mogen toch ook als gemeente in dankbaarheid terugkijken op wat we in de achterliggende maanden, en dan kijk ik met name ook naar, met een schuin oog naar verschillende adressen onder ons, die met behulp van anderen om zich heen iets konden betekenen voor, ja, laat ik het maar concreet noemen, voor de Oekraïense vluchtelingen. Ja, ook kon u zelf en wij konden onszelf, hoewel onze kinderen dat verschillende keren gevraagd hebben, we wonen in zo'n groot huis, waarom nemen we niemand op? Maar in de pastorie ligt dat net iets anders. Je kan een beroep krijgen en over 3 maanden weg zijn. Maar we mochten toch wat betekenen, of niet? Door het woord. Door te delen. Door gebed, door meeleven. En geef dat niet echte dankbaarheid? Omdat we vanmiddag niet hoeven te danken met wat we hebben, maar dat we vanmiddag God mogen danken met wat we mochten geven. We gaven het gegevene en werden rijk door die zegen. Ja, om dat te kunnen zeggen, ik ben u al voor in uw gedachten. Dat vraagt om afhankelijkheid. Als Elia in het huis van de weduwe is, dan is dat niet de garantie. Er staat geen grote ton opeens vol met eten. Maar dan moeten Elia en de weduwe van Sarfat leven uit de belofte van God. Zolang als dat het niet regent, zegt Elia tegen die weduwe. Zolang zal God ons van al het nodige voorzien. En dan staat niet opeens de schuur vol met allerlei goederen. Maar dan moet ze datzelfde kruikje wat ze voorhield aan Elia. Elia, kijk eens, dit is nou het laatste wat ik heb en jij vraagt mij hier van koekjes te bakken voor jezelf. Dan moeten met die lege handen, met dat kruikje waar zo weinig in zit, elke dag weer opnieuw doen wat Elia bij de Bekrit deed. Buigen. De handen omhoog. Maar dat is nou de les van deze dankdag. Doe dat maar vanavond ook, kinderen. Als je dat onthoudt van de preek, dan is dat eigenlijk voor de rest van je leven genoeg. Buigen. En je handen omhoog. Dat is dankdag. Amen.